Zo, bent u er klaar voor vanavond?
Ik wil vragen echt of u een Bijbel te openen, 1 Korinthe 14. Ik wil vandaag spreken over tongentaal. De laatste keer dat ik dat deed in een gemeenteachtige dienst was wat langer geleden. Ik doe dat wel vaak op Bijbelschool en op de trainingen en ook wel vroeger op gebedsdiensten. Maar ik wil u echt in depth wat verder nemen en wat dieper nemen vandaag. En u gaat straks, sommigen van u gaan straks hier een profetie geven in nieuwe tongen. En anderen die gaan hier komen staan en die gaan die tong vertolken. Je zegt, kan ik dat? De Bijbel zegt dat je daarvoor, en we gaan zo die tekst lezen, daarvoor gewoon bidt. Hij zegt, als iemand in tongen spreekt, laat hij bidden dat hij het ook kan vertolken. Ik ga er alles over uitleggen in de preek, maar dan heb ik u alvast even uw aandacht. Dat voelt altijd fijn als prediker. Is deze? Nee. Zo even een algemene introductie. Allereerst even beginnende bij het kruis. Want alle zegeningen, zeker de zegeningen van de Heilige Geest, hebben allemaal hun oorsprong in het kruis van Christus. Als u aantekeningen maakt vandaag, denk ik dat het goed is. Dus noods op uw telefoon. Want ik hoop echt dat ik u wat nieuwe en wat diepgaandere dingen verkondig en leer aangaande tongentaal. Bij het kruis, als een mens Christus en het kruis heeft geaccepteerd, heeft er een omwisseling plaatsgevonden. Zijn liefde voor mijn leegheid. Als je hierop amen kan zeggen, zeg amen. Zijn kracht voor onze zwakte. Zijn genade voor onze tekortkomingen. Zijn vergeving voor onze zonde. Hij moest zwijgen, zodat wij konden. Hij moest zwijgen bij Pilatus aan het kruis, zodat wij konden spreken. Nou, aangaande het spreken, het allerliefste wat de Heer wil, is dat u met hem spreekt. Het is goed en belangrijk dat wij met mensen spreken, ook op mij als prediker. Ik spreek, er zijn allerlei vormen van gesprek en spreken mogelijk. Maar het belangrijkste gesprek en het belangrijkste spreken is met God zelf. Amen. En nadat Jezus was opgewekt uit de dood, dit zijn zijn eigen woorden, dit staat in Marcus 16... Vers 17. Hij zegt, predik het evangelie aan de gehele schepping. Wie gelooft en zich laat dopen zal gered worden. En als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Dan worden er vier dingen genoemd, waaronder tongentaal. En dan zegt hij, in nieuwe tongen zullen zij spreken. Wat zullen de gelovigen doen? Zij zullen spreken in nieuwe tongen. Ik ga je alvast vertellen, je kan spreken in nieuwe tongen. Je kan bidden in nieuwe tongen. Je kan zingen in nieuwe tongen. Het is eigenlijk de Heilige Geest die jouw mond wil gebruiken. Allereerst en boven alles in het gesprek, in de relatie met hem, in het spreken tot hem. Maar, ik ga je vandaag laten zien, het heeft meerdere doeleinden. En ik geloof, en de Bijbel wijdt er zelfs een heel hoofdstuk aan in 1 Korinthe 14, dat God het heel belangrijk vindt, de Geest vindt het heel belangrijk, dat we inzicht hebben. Nou, ik vind dat met deze zaken is altijd heel belangrijk, de ervaring en het doen. Heel vaak willen wij eerst heel veel kennis. Ik heb dat ontdekt bij Nederlands. We willen eerst heel veel kennis over tongentaal, voordat we soms ons er een beetje aan kunnen overgeven. En dat is niet gelijk erg, want de Bijbel geeft u dat ook. Maar in Handelingen 2 hadden ze geen enkele kennis. Hooguit de 12 discipelen, misschien hadden ze Jezus een keer van dichtbij horen spreken in nieuwe tongen. Want ik geloof zelf echt dat de Heer Jezus in nieuwe tongen sprak. Want hij gaf hun die opdracht, ze moesten weten waar hij het over had. Hij zei, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Ik geloof in dit nieuwe jaar. Eigenlijk kan ik dit altijd zeggen, maar ik wil je bijzonder even erop wijzen voor nu, voor dit nieuwe jaar. Dat het spreken in nieuwe tongen heel belangrijk is. Laat me je alvast mijn geloof vertellen. Als jij hier bent en je spreekt nog niet in nieuwe tongen en je hebt de Heer Jezus Christus aangenomen als redder en als Heer, dan is dit je avond. Is gewoon vanavond is de avond. Gaan we allemaal zo nog even daar naartoe werken. En voor iedereen die al in tongen spreekt, ik wil je helpen en bemoedigen en inspireren een stapje verder te gaan om in tongen te profiteren. Straks ook in kleine groepen, wellicht soms in de kring als er een tijd is van gebed. En andere groepen wat we hebben hier in de kerk en met elkaar. Maar ook de vertolking. Ik heb ontdekt die gave, die is latent aanwezig bij heel veel. Alleen heel veel mensen laten die op de plank liggen. En ik wil je ook daarin inspireren vandaag. Omdat ik heb gemerkt, ik zal wat getuigenissen wellicht geven, dat het tot zoveel zegen kan zijn. Ik moest een poos geleden spreken, dat is al een paar jaar geleden hoor, op een Europese conferentie van een Afrikaanse kerk. En ik ontmoette daar een apostel uit Noorwegen. En die was tot geloof gekomen doordat hij een keer voor de eerste keer in de dienst kwam. En iemand sprak in tongen en iemand anders vertolkte die boodschap in nieuwe tongen. En hij was überhaupt voor de eerste keer in de kerk, maar werd zo geraakt. Dit ging over zijn leven, dit ging over hem. Deze gave was daar. Kijk, bij elke gave van de geest die manifest wordt, wordt de aanwezigheid van God manifest. Als hier op dit moment iemand zou genezen of iemand staat op bij de rolstoel, we bidden daarna van Jezus, dan ziet iedereen, hé, Jezus is aan het werk. En dus de aanwezigheid van Jezus wordt manifest door de gave van de geest. Dat is ook zo met tongentaal en vertolking. De eerste keer dat ik dit ervaarde, ik was net bekeerd en ik was op een conferentie in Zwolle. We waren een week lang, sliep ik bij iemand op de vloer, op een slaapkamer. Ik was net bekeerd, ik was zo verlangend naar de dingen van de Heer. We waren daar met z'n vijftienen in een gewoon standaard rijtjeshuis. En we gingen naar die conferentie toe die week. En er waren 1000 mensen in die tent. En ik stond er, ik had dit nog nooit meegemaakt. Ik was net bekeerd, ik was echt een broekie in de dingen van de Heilige Geest. En ik stond daar en de worship was mooi en prachtig geweest. Ik had met mijn hele hart gezongen. En plotseling viel er een stilte daar over die hele samenkomst. En dat duurde een paar minuten. En plotseling begon er iemand helemaal ergens in de hoek van de tent keihard te prediken in tongen, te profeteren in nieuwe tongen. Een paar minuten, ik had dat nog nooit meegemaakt of gehoord. En nadat die persoon klaar was, was er iemand anders, ergens helemaal aan de andere kant van de zaal, die begon te vertolken. De boodschap van de tongentaal te vertolken. Vervolgens was er een meisje, die zat bij mij naast, die werd bevrijd. En dat maakte een hele grote indruk op mij, want dat gebeurde voor mijn, ja, dat was waar ik ongeveer zat. En dat maakte een hele grote indruk op mij. En die profetie had te maken met wat God wou doen in Nederland. Dat ging niet eens specifiek over haar, denk ik, maar ze werd echt bevrijd. En ik ken echt wel de kracht van tongentaal en vertolking als dat door de geest wordt geïnspireerd. Nou, als de Bijbel het heeft over bidden in nieuwe tongen, spreekt de Bijbel bovenal, lees je deze term, bidden in de geest. Bidden in de geest is bidden in nieuwe tongen. Ik ga je zo meteen ook uitleggen, mensen, er zijn christelijke stromingen die dit niet geloven. Er zijn christelijke stromingen die geloven in het, we noemen dat cessationisme. Die geloven dat de gaven van de geest gestopt zijn bij de totstandkoming van de Bijbel en bij de einde van de apostolische tijdperk, nadat de apostelen zijn gestorven. Die geloven dat. Mijn dochter zei laatst, hoe kan je dat geloven? Ja. Die geloven dat. Dus vandaar, in heel veel kerken gebeurt er niks. Ook nadat de kerk geformaliseerd en gestructureerd werd naar de vierde eeuw, was er een enorme behoefte bij de bisschoppen en bij de leiders van de kerk om te controleren. En om alle gelovigen, hè, die ruimte hebben om te profiteren en die ingezet konden worden om een boodschap van God door te geven, dat gaat natuurlijk je controle voorbij. En de behoefte aan controle werd groter en de gaven van de geest werden steeds meer uitgedoofd. En er kwam langzamerhand een doctrine de kerk in die wij nu cessationisme noemen. Dat was al in de katholieke kerk, dat kwam later bij de protestantse kerk. Ook na de reformatie. En ja, daar hebben soms mensen mee te maken, maar ik wil je vooral even laten zien wat het woord zegt. Mijn Bijbel leert dat God is de meester van communicatie. Als iemand weet hoe die moet communiceren, is het de Heer. Hij is de wijste in alles. Hij is de uitvinder en de meester. En ik geloof dat mijn Bijbel laat zien dat God de diepste vorm van communicatie aan zijn kinderen wil geven door het spreken in nieuwe tongen. Ik geloof dat wij te weinig spreken in nieuwe tongen. Vooral even je eigen gebedsleven. Laat me daar even allereerst op inzoomen. We spreken te weinig in nieuwe tongen. Ik laat je straks zien vanuit het woord wat het doet, waarom het zo belangrijk is. Maar ik geloof dat echt met mijn hele hart. Ik ken hele universitair geschoolde IQ van 150 die vervuld zijn met de Heilige Geest en in tongen spreken. Ik ken mensen met een IQ van 70 of 60 die misschien zwakzinnig zijn en ook in nieuwe tongen spreken. Dus dit gaat niet over je IQ. Mooi, hè? Deze waarheid is voor wat wij geloven, alle gelovigen. En ik wil je dat straks ook vanuit het woord laten zien. Tongentaal is communicatie van uw geest tot Gods geest. Maar ik wil u straks vanuit het woord laten zien, het is ook communicatie van Gods geest tot uw geest. God communiceert door uw eigen tongentaal ook terug tot u. Alleen buiten uw verstand om. U begrijpt het niet, het komt tot uw geest. Nou, alle glorie en realiteit in het Nieuwe Testament, die komt vanwege de genade van de Heer Jezus. Daarvan zie je vaak schaduwbeelden en typebeelden en al afdrukken in het Oude Testament. Ook tongentaal. Wie weet toevallig waar en hoe. Juist, in één keer was daar een hand, de hand van God. Dat is dan de hand van God, werd het genoemd, de vinger van God. Die schreef op de muur, mene, mene, tekel, u farsin. Het was een tongentaal. Een taal die niemand daar begreep. Wie kan dit uitleggen? En wie halen ze? De man met de gave. Jozef, net als Jozef had ook de gave van het vertalen van dromen. Zo had Daniel ook deze gave om tongen te vertolken. En Daniel vertolkt de koning zijn gaven. Het is gewoon een afdruk, een blauwdruk onder het Oude Testament. Dus eigenlijk met alle principes in het Nieuwe Testament. Als je afdrukken daarvan in het Oude Testament voorkomen. Prachtig. De vertolking van tongen door Daniel heen. Nou, misschien bent u zelf hier opgegroeid ook onder die leer van het cessationisme. We noemen het ook wel streeptheologie. Die hebben een streep getrokken nadat de Bijbel tot stand is gekomen. En nadat de apostelen zijn gestorven. En die zeiden, ja, dat was niet meer... We zien in de kerkgeschiedenis dat dat wel zo was, hoor. Maar dat werd vaak gedrukt naar kloosters toe en naar plekken. Omdat het in de formele kerken niet geaccepteerd werd. En je kon daar zelfs... Er zijn zelfs hele heftige straffen voor geweest. Er zijn heel wat geestvervulde christenen in de afgelopen honderden jaren, zeker in de donkere middeleeuwen, gewoon verbrand en op brandstapels gegooid omdat ze in nieuwe tongen spraken. Dus neem die gaven niet licht. De mensen hebben daar grote offers voor betaald. Wat denk je ook van de Azusa Street opwekking in 1906? Mensen werden als volledige koekoes weggezet. Vandaag de dag is dat meer geaccepteerd, maar ook in het begin van de Pinksterbeweging in Nederland was dit echt een heel heftige tegenreactie, was daarvan vanuit de andere dominees en theologen die daar altijd in die cessationisme hebben geloofd. Het is heel belangrijk hoe de gaven van de geest. De Bijbel maakt nergens een streep. De Bijbel zegt nergens een stop. Laat me jezelf sterker vertellen. Toen de Heilige Geest werd uitgestort in Handelingen 2, wat gebeurt er? De Heilige Geest werd uitgestort en de 120 mannen en vrouwen, apostelen en discipelen, begonnen te spreken in nieuwe tongen. Amen. Zo, kijk hier. Uitstorting van de geest is direct gelinkt met spreken in nieuwe tongen. Wat gebeurt er? De mensen denken, hey, zijn jullie dronken? We hebben dat donderdag ook over gehoord. En wat zegt Petrus daar? En dit is echt heel krachtig. Ik wil straks eigenlijk naar 1 Korintiërs 14. Maar hij zegt daar, hij haalt een profetie aan van de profeet Joël. Aan het einde van der tijden, blijkbaar ingegaan toen, zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees over uw zonen en uw dochters. En zij zullen profeteren. Hier zien we profetie ook weer gelinkt worden met de uitstorting van de geest. En hij heeft het hier gelijk over de zonen en de dochters. Met andere woorden, de volgende generatie van de mensen die daar voor hem staan. Deze mensen, Petrus begint hun te prediken. Jezus, het kruis, de opstanding. En de mensen, staat er, ze werden diep getroffen in hun hart. En ze vragen aan Petrus, wat moeten wij doen? Petrus zegt, bekeer je, laat je dopen. En je zal de gave van de Heilige Geest ontvangen. Die gave van de Heilige Geest was direct weer gelinkt hier aan de tongentaal. Wat ze zelf net hadden gezien en gehoord. En dan zegt hij erachter, want ook voor u is de belofte en voor uw kinderen. Dus het ging niet om een generatie. Die uitstorting van de Heilige Geest en het geven van de tongentaal was niet voor één generatie. Het ging om de generaties daarna. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen. En dan zegt hij ook nog, en voor alle die ver weg zijn. En dat zien we later. Ook de heidenen, denk aan Cornelius, begonnen te spreken in nieuwe tongen. Nog voordat ze gedoopt werden. Ik hoop dat u enthousiast met me bent hier. En vervolgens zien we het woord in Handelingen voortdurend. Als mensen vervuld werden met de Heilige Geest. Als ze begonnen te spreken in tongen en of profeteren. In Korinthe was het zelfs zo heftig dat Paulus er even wat orde moest brengen. Omdat iedereen alleen maar als mensen daar zondag om 10 uur samenkwamen. Zat iedereen alleen maar in tongen te spreken. Dus hij moest even wat orde brengen. En vanuit die orde is dat 1 Korinthe 14 geschreven. Om wat orde te brengen in de zaken. Maar ook in Korinthe later was dus helemaal gewoon, allemaal gewoon in tongen te spreken. Ik heb ontdekt, het komt bijna in heel wat nieuwtestamentische brieven voor. Het brief van Judas zegt hij ook, bid in de geest. Verwachtte de ontferming van de Heer Jezus Christus, de eeuwige leeuwige. Dus ook Judas, apostel Judas schrijft al over het spreken in nieuwe tongen. Nou, ik wil met u gaan naar 1 Korinthe 14. Om te kijken wat het woord zelf zegt. Om uw honger op te wekken naar tongentaal. En u wat uitleg te geven vanuit het woord en vanuit mijn eigen leven hierover. 1 Korinthe 14 vers 1, bent u daar? Deze opdracht geldt voor iedereen wat ik nu voorlees. Jaag de liefde na. Amen. Nou, hoeveel boodschappen hoor jij over gaven van de geest? En hoeveel boodschappen hoor je over liefde? We hebben het 99 keer over liefde, maar de Bijbel zegt niet alleen maar jaag de liefde na. De Bijbel zegt en streef, jaag naar de gaven van de geest. En dan staat er en vooral naar het profeteren. Dus dit moet ook duidelijk onderwezen worden in de gemeente. Vooral naar die van profetie. Iemand die in klanktaal, in tongen spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest. Zeg nou maar na, want door toedoen van de geest. spreekt hij onbegrijpelijke taal. Vers 13. Ik wil maar even focussen in het hoofdstuk over de tongentaal. Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt, in NBV wordt het met klanktaal vertaald, bidden om de gaven die te kunnen uitleggen. Dus iemand die in tongen spreekt, moet bidden. Wanneer heb je daarvoor het laatst voor gebeden? Dat is een Bijbelse opdracht. Moet ik je nu al gaan rebuken? Wanneer heb je daarvoor het laatst gebeden om tongentaal uit te kunnen leggen? Om te kunnen vertolken? Ik ga je laten zien, het is niet vertalen, het is vertolken. Ik laat je zo meteen ook het verschil zien. Maar de Bijbel zegt, dus geef je het mee om daarvoor te bidden. Iemand die in tongen spreekt, bidden om de gaven die te kunnen uitleggen. Wanneer ik namelijk in een klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn geest, maar doe ik niets nuttigs met mijn verstand. Als je bidt in tongen, bid jij in de geest, bid jij met jouw geest. Alleen jouw verstand is onvruchtbaar. Mijn verstand begrijpt niet wat ik zeg, begrijpt niet wat ik bid, begrijpt niet opeens wat er gebeurt. Maar de Bijbel zegt, jouw geest wel. Iemand die in tongen bidt, staat er in 1 Korinthe 14, jouw geest wordt opgebouwd. Edifies, wordt gebouwd. Dus wat moet ik doen? Ik moet bidden met mijn geest, ik moet bidden in nieuwe tongen, maar ook met mijn verstand. Paulus geeft dat duidelijk weer. Bid in de geest en bid ook met je verstand. Bid ook gewoon in het Nederlands. Bid ook met je hart, je gevoel, de denken, alles wat in jouw ziel omgaat. Bid in de geest, bid in tongen en bid met de verstand. Ik moet zingen met mijn geest. Dat is zingen in nieuwe tongen. Maar ook met mijn verstand. Wanneer heb je voor het laatst in nieuwe tongen gezongen? Goed zo. Als het goed is, deze hele week. En voor al die anderen, die staan straks vooraan. We gaan voor je bidden en we geloven met ons hele hart. Dit is gewoon ontvangen. Want Christus heeft de prijs hiervoor betaald. Ik zal zingen. Ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Als u God alleen maar dank zegt met uw geest. Dus je kan God dus dank zeggen. Ik ga het zo meteen laten zien. Door het spreken van tongen kan je God danken. Je kan God aanbidden, laat ik zo zien. Je kan God danken. Je kan tot God bidden. Je kan voorbeden doen. Die tongentaal heeft heel veel doeleinden binnen in zich. Het is echt een gave waarvan ik voel, vooral in Nederlandse kerken, die blijft veel te veel op de plank liggen. Het is zo'n enorme power en kracht. En God zegt gewoon, gebruik hem. Hoeveel hier spreken al reeds in nieuwe tongen? Zwaai even. Vele mensen. Gebruik hem. En gebruik hem nog veel meer dan ooit. Zeker in dit nieuwe jaar. Want God weet wat je nodig hebt. De geest weet wat je nodig hebt boven alles. Nog meer dan jezelf. Als u God alleen maar dank zegt met uw geest, hoe zou dan iemand die net als een buitenstaander uw klanktaal niet verstaat, uw woorden met amen kunnen bevestigen? Dit gaat over de gemeente. Als je in de gemeente bent, dan gaat het erom dat mensen opgebouwd worden. Tongentaal, die gave die God geeft God je, is om jouzelf op te bouwen. Tenzij het als een profetie wordt gebracht en hij vertolkt wordt. Anders heeft tongentaal in de gemeente geen zin. Het heeft geen zin als ik hier, ik kan heel makkelijk 3 kwartier hier in tongen spreken tot u. Dat is geen enkel probleem. Alleen daar heeft u helemaal niks aan. Ik wel. Maar u wordt er niet door opgebouwd. En in de Bijbel zegt, en dat laat Paulus zien, in de gemeente streef naar de hoogste gaan, want het gaat om de opbouw van de ander. Dat is het hoogste doel. Tongentaal is eigenlijk voor jezelf, tenzij het vertolkt wordt, als het geuit wordt in de gemeente. En anders is het om jezelf op te bouwen. Maar het hoogste doel is de opbouw van de gemeente. Dat is wat Paulus laat zien, en de opbouw van die ander. Hij begrijpt niet wat u zegt. Het is namelijk goed dat u God dank zegt. Goed dat u in tongen bidt. Maar op die manier is een ander er niet bij gebaat. En nou zegt Paulus deze beroemde woorden. Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in klanktaal te spreken. In de oude vertaling. Ik dank God dat ik meer dan u allen in nieuwe tongen spreek. Nou, hier is onze apostel Paulus. Ons voorbeeld toch? Hoe hij Christus navolgde. Hij bad meer dan ons allen. En dan de Corinthiërs die al veel in tongen baden. Bad hij in nieuwe tongen. Hoe zag zijn gebedsleven eruit? Nou, de Bijbel leert hij deed voorbeden voor allemaal mensen. Dus hij bad ook gewoon in begrijpelijke taal tot zijn God. Maar heel veel ook in nieuwe tongen. Ik ga u ook nog laten zien. We hebben vaak preken over de wapenrusting. Doe de wapenrusting van God aan. En dan leggen we alles uit. Maar daar staat dan bij. En bid daarbij. Bij elke gelegenheid, elke situatie in de geest. Met andere woorden, in nieuwe tongen. Die wapenrusting is belangrijk. Dat je hier volledig gewapend bent. En tegelijkertijd het gebed in nieuwe tongen. Zodat je kan standhouden, zegt Paulus, tegen de verleidingen van de duivel. Diezelfde Paulus. Alright, vers 22. Klanktaal is dus een teken dat niet bestemd is voor gelovigen, maar voor ongelovigen. Als dat geuit wordt in de gemeente, is het bestemd bovenal voor ongelovigen, zegt hij. En profeteren is niet voor ongelovigen, maar voor gelovigen. Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in klanktaal uit, zullen ongelovige buitenstaanders die de samenkomst bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent? Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terecht gewezen. Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden. Werkelijk, God is in uw midden. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij, een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in tongen of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Dat is de focus. Er mogen 2, hoogstens 3 van u in tongen spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. Zoals er iemand dan spreekt in nieuwe tongen, moet er een ander zijn die de uitleg geeft. En hij zegt, laat het hoogstens 2 of 3 zijn, omdat in die gemeente voortdurend allemaal mensen in tongen spraken en er was niet of nauwelijks vertolking. En hij probeert gewoon duidelijk te maken en orde te brengen in de samenkomst in de gemeente. En dan komt ook een belangrijke tekst. Is er niemand die dit kan? Is er niemand die de gave heeft om tongen uit te leggen? Of is er niemand die de zalving ervaart om die tong te vertolken? Om de profetie te geven die de boodschap in nieuwe tongen overbrengt? Dan moeten ze zwijgen. En dan staat er in deze vertaling, en alleen voor zichzelf tot God spreken. Dat is het tongentaal persoonlijk in relatie met God. In de andere vertalingen staat, dan spreken hij tot God en tot zichzelf. Er is tongentaal wat is gericht tot jezelf. En er is tongentaal dat gericht is tot God. En dit is de bouwen van jouw geest. Ik geloof met mijn hele hart, als de Heilige Geest door jou heen bidt, door het spreken in nieuwe tongen, voor anderen, voor jezelf, voor situaties die we soms niet eens bewust van zijn, dan is dat ook om jouzelf op te bouwen. Jij wordt daardoor opgebouwd. Ik kan, denk ik, straks nog wel heel wat voorbeelden geven. En God wil graag dat jij ook gebouwd wordt. Amen. En dan eindigt het hoofdstuk, vers 39. Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te profiteren. Streeft u daarnaar? Streef ernaar te profiteren en verhinder niet dat er in klanktaal wordt gesproken. Hier eindigt hij mij. Ik heb van die mensen, van die cessationisten gesproken, die lezen hoofdstuk 14. En dan zeggen ze op grond van hoofdstuk 14, nee, daar mag niet in tongen worden gesproken in de gemeente. Dat is niet wat Paulus leert. Hij concludeert, hij eindigt zijn betoog hier over tongentaal. Streef ernaar te profiteren en verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt. Hij maakt alleen het doel duidelijk hoe het gebruikt moet worden in de samenkomsten. Amen. Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren. En hij zegt ook in het hoofdstuk, want God is geen God van chaos, maar van orde. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen. Jij kan kiezen wanneer jij in nieuwe tongen spreekt of niet. Jij kan kiezen wanneer jij een profetie geeft of niet. Je kan nu ook gaan staan en allemaal dingen doen of niet. En zo is dat ook in het geestelijke dimensie. Nou, ik wil u graag wat inzicht geven. God geeft zijn kinderen tongentaal om te danken, te bidden, te smeken, voorbeden te doen, maar ook gemeenschap te hebben. En dat het door jouw tongentaal tot jou heen kan spreken, tot anderen. Te zingen in tongen, te aanbidden in tongen. Nou, even een eerlijk antwoord. Ik ga zo vragen of je handen wil opheffen. Wanneer heb jij in 2022 momenten meegemaakt dat jij bad in nieuwe tongen en dat je werd opgetrokken in hemelse dimensies? Wie heeft deze ervaring gehad afgelopen jaar? Serieus, 8 handen, 9, 10. En een paar twijfelaars. Dat je door het bidden van nieuwe tongen echt ervaarde hoe je werd opgetrokken in een andere dimensie. Ik heb dat ook niet altijd hoor. De Bijbel zegt, wie in een tong spreekt, 1 Korinthe 14 vers 4, sticht zichzelf. Het woord sticht in het Engels, to edify, is edifies himself. Die bouwt zichzelf op. Je bouwt jezelf op. Wat tongentaal doet, het bouwt jouw geest op. Het bouwt jouzelf op omhoog. En het woord bouwen wordt gebruikt, edify, zoals een muurtje wordt gebouwd, zoals een huis wordt gebouwd, zoals een gebouw wordt gebouwd, opgetrokken. Zo tongentaal bouwt jou op. Het bouwt jou geestelijk op. Ik heb zo vaak gemerkt dat ik me down voelde, dat ik me wat rotter voelde of dat ik afwezig was. Mijn relatie met God was een beetje leek ver, de hemel leek van koper. En ik begon echt met mijn hart gefocust te bidden in nieuwe tongen. En na 10 minuten was dat gevoel. Het was open, het was klaar, dat rotgevoel was er niet meer. Dat is de kracht van die tongentaal. Plus, wat gebeurt er als je gaat spreken in nieuwe tongen na een aantal, ik zeg even minuten tijd, na een verloop van tijd, je gebed wordt anders. Vaak beginnen we ons gebed, oh Heer, ik voel me zo, oh Heer, het was een beetje moeilijk, oh Heer, gisteren mijn baas, oh Heer, thuis dit en dat, oh Heer. En we komen eigenlijk vaak met klaagzangen het gebed in. Hallo, voordat wij komen met dankzegging. Of je bent heel vroom en je begint wel met dankzegging, maar je hart zit daar eigenlijk ook niet in. Maar wat gebeurt er, en dat is gewoon mijn eigen getuigenis, nadat ik een poos in nieuwe tongen heb gesproken, mijn hele gebed is anders. Ik ben ook niet meer Heer, wilt u of zo. Nee man, ik bid heel anders. Niet meer Heer, wilt u. Want als het goed is, maakt de Heilige Geest je bekend met Gods wil. En je wordt je bewust van het woord, je wordt je bewust van God. Je wordt je bewust van de autoriteit die je hebt gekregen. Je wordt je bewust van wie je bent in Christus. Dat is wat tongentaal doet. Het maakt jou bewust van jouw identiteit in de Heer. En dat is niet, oh arme zondaar. Nee, het is de kind van God gezeten in de hemelse gewesten. En die tongentaal maakt jou bewust. Wat is de hemelse gave in jou? Die gave moet je echt never, nooit in je leven onderschatten. Die gave heeft mij zo ontzettend gezegend. De duivel was zo woedend die avond dat ik vervuld werd. Ho, ik heb je al eens getuigd, toch? Nou, dat is misschien wel nog even leuk om te zeggen. Ja, dit is in de levensstroom waar ik tot na mijn bekering in de kerk ben opgegroeid. Die avond had ik een vriend meegenomen die ik probeerde mee te nemen naar de kerk en tot bekering te brengen. Hij had nog geen keuze gemaakt. Volgens mij, ik weet niet hoe het nu is, maar in al die tijd daarna heeft hij nog geen keuze gemaakt. In de tijd dat ik hem meenam naar de kerk, hij kwam ook van de straat. Ik kende hem van vroeger, ik had hem een aantal keer meegenomen. En toevallig die avond was er een prediker en die sprak over de doop in de geest. En hij zegt, als je dat wil ontvangen, je spreekt nog niet in nieuwe tongen, kom naar voren. Die avond kwam ik naar voren, dat was de oude broeder Zandstra. Is onlangs heen gegaan, de opa van Joey en Sandy. En hij bad voor mij, hij was diaken toen de tijd in de gemeente. En ik hoorde daar mensen wat een beetje in tongen begonnen te spreken en daar. En het enige wat ik... En hij zegt, ja, je hebt het ontvangen. En ik dacht, ja, is dit het nou? Maar die man, dat was een man van God. Hij was een betrouwbare dienaar van God in de gemeente. En hij, ik geloofde zijn woorden, hij had gezegd, nee, je hebt het ontvangen. U kent me misschien vroeger, had ik die witte Volvo. Ik bracht allemaal mensen naar huis in Den Haag, altijd voordat ik zelf weer thuis was. En ik bleef achter met mijn vriend. Mijn vriend zat naast me in de passagierskant. Ik reed mijn witte Volvo, ik weet nog waar ik reed, in Den Haag. En hij zat naast me. En in één keer zegt hij, toen iedereen uit de auto was, hij zegt, en, heb je de Heilige Geest nou ontvangen of niet? Want hij had wel gezien wat er was gebeurd. En ik weet niet wat er gebeurde. Ik kon in één keer niet spreken. Het was een soort van verlamming bij mijn mond. Ik kon niet spreken. En na een seconde of 10 zei hij weer, en, heb je nou ontvangen of niet? In één keer floep ik eruit, Satan, ga eruit. Dit is mijn vriend, hè? Serieus, hij stapt uit de auto, hij neemt 10 stappen naar voren, hij kijkt om, ik laat de koppeling oplopen, en hij doet de auto weer, hij stapt weer de auto in, alsof er niks was gebeurd. Ik geloofde dat ik de Heilige Geest had ontvangen en dat ik kon spreken in nieuwe tongen. Ik kom thuis die avond. Ik had nog nooit een gezicht gezien. Ik ging liggen op mijn bed, ik ging bidden tot de Heer. Die paar kleine babytaalwoordjes die uit mijn mond kwamen. En voor het eerst van mijn leven zag ik een gezicht. Iets van de hemel had ik ervaren en gezien die avond. En voor mij stond het vast. En ik werd bemoedigd door de gemeente om veel in nieuwe tongen te spreken. Nou, toen begon het. Die shababa, shababa, rababa, rababa werd binnen no time werd een taal. Werd echt binnen no time een hele taal. Even later, dat was net nadat ik Vanessa had leren kennen, was ik in La Puente bij Los Angeles in Californië. En we was daar op een conferentie, we sliepen op een bijbelschool. En elke ochtend om 5 uur stonden we op. En het enige wat ik deed urenlang was in nieuwe tongen bidden. En dat deed ik elke dag en dat deed ik al die maanden al, want dat was het enige wat ik gewend was, want... Dat was toch wat God weet. Ik dacht, Paulus schrijft dat, dus dat, ik moet er gewoon veel in nieuwe tongen bidden. Dat ging een paar weken zo door. Toen we met het vliegtuig naar huis gingen. Toen zei die broeder, een van die leiders van Victor Outreach was dat. Die zei tegen me, Arno, ik echt gaaf je enthousiasme en je passie. En probeerde met je te bemoedigen. Maar hij zegt, ik hoor je alleen maar in nieuwe tongen bidden. Dat is niet helemaal wat de Heere wil. Hè? Ik dacht, oké. En hij leerde me verder gewoon hoe het gebedsleven verder vorm kan geven. En alles een plaats heeft in het geestelijk leven. Ook tongentaal. Echt waardevol. Maar ik denk nu, we mogen allemaal veel meer spreken in nieuwe tongen. Je voelt het gelijk. Of iemand loaded binnenkomt op zondagmorgen. Of blij dat hij het gehaald hebt hier om 10 uur. Of iemand gewoon loaded is. Of die avond of die ochtend of weet ik veel. Die week heeft hij gewoon in tongen gebeden. Gewoon, weet je, geestelijk voorbereid. Zijn geest voorbereid om te ontvangen het woord van de Heer voor die dag. Als jij geen zin hebt om te bidden, moet je een keer 10 minuten in tongen bidden. En als ik bedoel in tongen bidden, focus je op wat je doet, hè. Focus je op je gebedstaal, op tongentaal. Na 10 minuten ga je zin krijgen om te bidden. Nou, of al veel eerder, hoor. Maar dan ga je, er komt gelijk een shift in je hart. Er gaat gelijk een shift komen, een verlangen. De Heilige Geest begint weer iets aan te raken. Ik geloof dat tongentaal in de geestelijke wereld en in de geestelijke dimensie rondom jouw leven werkt als katalysator en als katapult. Tongentaal werkt als katalysator voor het hele geestelijke leven. Het is ook eigenlijk heel krachtig om tongentaal te bidden voordat je je Bijbel leest. En daarna je Bijbel te lezen. Ik heb deze week was ik er natuurlijk gewoon bewust. En ik wist ook dat deze preek zou geven, dus daar ben je er nog meer van bewust. Maar ja, en dan ga je merken hoe God meer spreekt tot je. Je gaat het ervaren. Waarom die geestelijke dimensie gaat open, je wordt je bewust. Het is niet, de Heilige Geest is altijd daar. Hij is altijd bij je, hij is altijd in je. Alleen die bewustzijn is daar niet altijd. Maar dat, door tongentaal wordt dat veranderd. Dus ik wil je alleen maar, en wij willen je alleen maar hierin bemoedigen. Bid voortdurend bij elke gelegenheid in de geest, zegt Paulus. Voortdurend en bij elke gelegenheid. Oeh, hey. Wow. Nou, ik geef u even een diepere laag. Ik geloof dat op het moment dat u vervuld wordt met de Heilige Geest, dikwijls is het door opleggen van handen, maar ik ken ook mensen, onder andere mijn vrouw, je kan het ook thuis ontvangen. Ik bedoel, ik ken mensen die het op, God is gelukkig niet gebonden, maar hij heeft verschillende manieren om de doop in de geest te initiëren aan mensen. Maar wat ik geloof is dit, als iemand de doop in de geest ontvangt, ontvangt hij een tongentaal, één taal. Één vreemde taal. Het kan een taal zijn die in deze wereld gesproken wordt. Het kan een taal zijn die in de hemel gesproken wordt. Paulus zegt al, sprak ik met de tongen van de mensen en de engelen. Ik vermoed dat hij hier over tongentaal heeft, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Dus maar ik wil nadrukkelijk legt hij uit dat de liefde het allerbelangrijkste is. Maar ik geloof dat je een taal, een vreemde taal, bovennatuurlijke taal ontvangt. Maar er zijn heel veel talen. Ik dacht volgens mij op de aarde zijn er momenteel meer dan 6000 talen. We komen dan regelmatig in Afrika en dan diep daar hoor je echt Chiluba en Swahili. Het zijn zulke andere talen. En dan soms herken ik wel eens tongentaal of dan denk ik wel eens te herkennen tongentaal dat ik zo hier in de gemeente wel eens hoor. En dat is goed als je in andere plekken van de wereld komt, andere talen. Als je nu soms iemand in tongen doorspreekt, dan denk je, wat is dat? Maar als je ook over de wereld hebt gereisd, dan herken je wel. Vroeger was het zelfs zo, in de eerste Pinksterbeweging, je werd vervuld met de Heilige Geest, je sprak in een tongentaal en als herkend werd dat dat bijvoorbeeld Mandarijn was, werd je 2 maanden later uitgezonden naar China. Dan gingen ze horen wat voor een taal jij sprak. En als dan bleek, Marieke, dat jij Chiluba sprak, dan werd je uitgezonden naar Mujimai. En dan kreeg je nog een maand voorbereiding en dan werd je letterlijk een zendeling. De taal die jij sprak, die jij ontving, bepaalde waar je heen werd gezonden. Dus dan kreeg je natuurlijk allemaal dingen daaromheen. Zo, dat was even de eerste beginjaren. Er zijn ook wel eens wat fouten ingemaakt. Maar is misschien wel een goed idee voor vanavond. Je wou graag naar Afrika, toch? Of weet ik, ja. Hey, maar ik geloof dat Tom Noordpool, ja, dat kan ook, ja, de Eskimo's. Dat kan ook. Ja. Ik geloof dat je een taal ontvangt. En of dat nou een aardse taal is of geen aardse taal. Een bekende taal of niet. Ik ken heel wat getuigenissen van mensen die gehoord hebben, hey, dat was Pools. En de Heer sprak door die tongentaal tot mij in mijn Poolse moedertaal. En allemaal zulke getuigenissen hoor je heel vaak. Maar of het nou een aardse taal is die bekend is of die niet bekend is. Ik geloof dat je een taal ontvangt. Alleen wat heb ik ontdekt? Er zijn meerdere talen. En ik geloof ook, misschien is dat niet voor iedereen, maar ik geloof wel dat dat kan. Want ik heb het laatst zelf gemerkt, dat God je een nieuwe of een andere taal ook kan toevoegen. Op het begin je taal kan uitbreiden. En misschien heb je dan, ik probeer maar even in Nederlands uit te leggen, dat je de woordenschat hebt van die taal. Want vroeger zei je misschien een paar woordjes en het is een hele taal geworden. Maar ik probeer de laatste achterhalen wanneer dat was. Ik weet alleen nog dat ik daar stond tijdens een... Of misschien was er helemaal niemand in de kerk dat ik hier alleen was en dat ik een tong aan het bidden was. En voor langere tijd. En in één keer ontdekte ik bij mezelf dat ik een hele nieuwe taal aan het spreken. Het was echt een hele volle taal. En het was zo powerful, het was zo krachtig. Ik kon niet stoppen, ik wou niet stoppen. Ik wou die hele... In mijn geest wou ik die hele taal ontdekken, als ik zo mag zeggen. Ik wou die hele taal uitbidden tot God. Ik wist niet precies wat de bedoeling was. Maar ik voelde alleen, en ik zag en ik hoorde aan mijn woorden. Dit is een hele nieuwe... Ik spreek zo anders in tongen dan ik ooit gedaan heb en gewend ben. Ik denk dat het ook soms te maken heeft met bediening. Of soms kan het te maken hebben met iets wat God nieuws wil doen in je leven. Ja, voor ons is het nieuw, voor God niet. Maar God kan dan die taal gebruiken. Want we kennen het belang van woorden. Alleen is een woord die jouw verstand niet begrijpt. En dat is het lastige vaak, want je verstand begrijpt het niet. En wij Nederlanders willen graag zo alles begrijpen. Maar je begrijpt het niet. Tenzij God je de gaaf geeft om het te kunnen vertolken. Een tweede punt wat ik wil brengen, afgezien van het bidden in tongen, het aanbidden in nieuwe tongen. En ik wil ook even dat je dit pakt, allereerst even voor je eigen binnenkamer, moment. Of het nou in de auto, thuis of waar ook is. Of als we hier aanbiddingen hebben en de muziek speelt tussen jou en God, kan jouw aanbidding. Zingen in nieuwe tongen is het makkelijkste wat er is, als je eenmaal vervuld bent met de geest. Eén persoon zegt amen. Amen. Okay, Jim. Nee, ik meen het. Zingen in nieuwe tongen is niet moeilijk. Alleen, je moet de knop en het gewoon doen. Je begint gewoon te zingen je tongentaal. En als je verrijkte taal hebt, of je hebt veel ervaring, je hebt vaak gebeden in tongen, kan je misschien heel veel verschillende op heel veel verschillende manieren uiten. Maar zoals je bidt, zo zing je. En in plaats van in het Nederlands, zing je in de geest. Ik kan je zeggen, eigenlijk is dit misschien wat krachtigste wat er is. Want nadat je gezongen hebt in nieuwe tongen. Als ik nu 5 minuten in nieuwe tongen zing, dan krijg je zo inspiratie om in Nederlands te gaan zingen. En er komt vanzelf wel een melodie. Die melodie wordt vanzelf geboren. Nou, ik leg het even zo uit, want een muzikant begrijpt dit denk ik wel. Want die denken in termen van melodie en akkoorden en al die dingen. Ik kan geen akkoord lezen. Je hoeft geen akkoord te kunnen lezen, maar je kan wel een nieuwe tongen zingen. Alleen, ook dit, ga je dat begrijpen? Nee. Voelt het goed? Ja. Wat zegt de Bijbel? Het bouwt je geest op en je aanbidt, je dankt God en je aanbidt God in de geest. Als Jezus het heeft over aanbidding, dan zegt hij, de tijd is gekomen dat de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. Het woord aanbidding hier is hier het Griekse woord. Proskuneo. En proskuneo betekent... al die jaren te teachen. Proskuneo betekent... toekussen. Kussen. Dus moet je voorstellen, als Jezus het heeft over aanbidding tot de Vader, dan heeft hij over het kussen tot de Vader. Dat is wat het woord gewoon betekent. De uren komt dat de ware proskuneers, weet ik hoe dat staat, de Vader zullen toekussen in geest en in waarheid. Er is een vertaling in het Engels waar ik heel erg van hou. En dit is waar ik voor geloof dat het aanbidden in nieuwe tongen zo belangrijk is. Er staat dat de ware aanbidders door de geest geleid zullen worden om God te aanbidden in waarheid. Om God echt te aanbidden in waarheid. Ik bedoel, wat weten wij van God? Wat weet je echt van God? Alleen datgene wat je geopenbaard is. En dat kan je in je verstand voor bidden. Jij weet dat God echt goed is. Als je dat met je hele hart kan je dat bidden als je dat ervaren hebt. Als het je geopenbaard is. De schriften zijn vlees geworden voor je. De schriften zijn hierin geopenbaard worden. Je hebt zo ontdekt in je leven. God is goed. Je kan hem echt aanbidden als jouw goede vader. En dan kan je hem ook zo aanbidden. Maar er zijn heel veel dimensies in God die wij nog niet ontdekt hebben. Maar de geest wel weet, de geest wel kent. En in die aanbidding in de geest helpt jou om opgetrokken te worden in een andere dimensie waarin jij God wellicht in jouw verstand nog niet kent. U bent stil. En op het moment dat je die nieuwe tongentaal gaat zingen. En je bent je bewust dat je de Heer aan het aanbidden bent. Het is denk ik de hoogste vorm van aanbidding. Want je Nederlands is altijd ontoereikend. Je Nederlands is ook altijd, ja, ook nog beïnvloed door je verstand. Daarom zo geloof ik in dat Gods geest ook de juiste kinderen wil vervullen. Ja, maar met zijn verstand begrijpen ze nog niet alles. Ja, maar er zijn die mensen die God die je nooit met je verstand gaat begrijpen, maar de geest wel. En hun geest ook. En de Heilige Geest helpt hun en helpt ons daarbij. Amen. Ik heb ontdekt dat aanbiddingstongentaal, noem ik het maar even, je werkelijk kan opheffen tot hemelse en pure aanbidding. Vrij van last, vrij van menselijke invloed, vrij van de zorgen en de lasten, vrij van verkeerde gedachten, terwijl je de Heer aanbidt en groot maakt met je gehele hart. Ook in de gemeente. Alleen in de gemeente, leert Paulus ook, moet het vertolkt worden. Maar in je eigen leven, joh, hoeft dat helemaal niet. Als je zelf in jouw kamer bent, man, knal het eruit. Waar schaam jij je voor? Gewoon doen. We nemen zo ook even een momentje om dat te doen. Bent u er klaar voor zo? En derde facet, wat ik wou uitleggen vandaag, is het profeteren in nieuwe tongen. Dit is wanneer iemand in klanktaal, in tongentaal, een boodschap brengt, profeteert tot de gemeente. En er is iemand anders die boodschap, die tongentaal vertolkt. We hebben het wel een enkele keer wel eens hier meegemaakt, niet vaak. En ik hoop na vanavond. Kijk me even aan met gelovige ogen. Amen. 1 Korinthe 12 spreekt ook over de gaven van de geest. En heel veel mensen, ik geef even onderwijs, omdat heel veel mensen begrijpen dit niet. Dan staat er, spreken zij soms alle in tongen. Maar je heeft het hier over een gave waarin die tongentaal vertolkt wordt. En daarnaachter vertolken zij soms alle. Ik geloof in principe dat God deze gave wil geven aan een ieder. Elke gelovige in Christus Jezus. Op het moment dat u een gave hebt, maar u gebruikt hem niet, wordt het lichaam van Christus van zegen beroofd. Bent u met mij? Op het moment dat u een gave, een bijzondere gave van de geest, maar het geldt eigenlijk voor elke gave en talent. Elke gave en talent die je niet gebruikt is zonde. Is gewoon zo jammer. Maar ook nog geen zonde. Want God heeft het gegeven aan je. Met een doel. Om de wereld, de mensen om je heen tot zegen te zijn. Elke gave is niet bedoeld voor jezelf. Ik schrijf het over in mijn boek. Maar bedoeld om de ander tot zegen te zijn. Ook de gave van wijsheid. Welke gave ook. Gave om te prediken. Zijn allemaal gaven. Is bedoeld om de ander tot zegen te zijn. Het gaat niet om jou. God werkt, Gods geest werkt door je heen om de andere mensen te zegenen. Met kennis van hem. Met aanwezigheid van hem. Met liefde van hem. En in het bijzonder ook tongentaal en vertolking. Als u die gave heeft en u gebruikt hem niet. Misschien heeft u het al jaren niet gebruikt. Ligt het al jaren op de geestelijke plank. Wie is daarmee gediend? De duivel. Want het lichaam van Christus wordt van zegen beroofd. Er is potentiële zegen. Ook in de gemeente, broer. Want God wil je ook daarvoor gebruiken. Er is zegen, potentieel zegen. Maar als jij niet, misschien ben je bang om uit te stappen. Het maakt niet uit wat de reden is. Het lichaam wordt beroofd. Misschien denk je, ja, wat gaan andere mensen denken? Het lichaam wordt beroofd. Misschien denk je, ja, maar misschien zijn ze het niet zo gewend. Nou, in onze gemeente, wij zijn een charismatische gemeente. Charismata, wij geloven in de gaven van de geest. Dit is niet iets wat wij niet willen. Dit is wat wij willen. Als u in een kerk komt waar ze dat allemaal niet willen en zo, ja, dan wordt het allemaal lastig, begrijp ik. U zal daarin ook gehoorzaam moeten zijn, dat gaat niet werken. Maar in onze gemeente gaat het juist werken. En dan zal die zegen er zijn voor een ander en ook voor uzelf. Nou, het is belangrijk dat u gevoelig gaat worden voor de zalving. Misschien eindig ik daar nog even mee. Om te weten wanneer het momentum is om bepaalde dingen te gebruiken en om gaven te gebruiken. Maar je merkt even, ik neem even Annemiek als voorbeeld. Is toch mooi, ze stapt net uit. Nou, dat blijkt nog te rijmen en te dicht. Het is even niet geen tongentaal, maar gewoon een lied. En we worden daardoor gezegend. En ze is niet eens een zangeres op het podium. En, dat bedoel ik, en Paulus eindigt ook zo in 1 Korinthe 14. Gij kunt alle één voor één profiteren. Nou, ik maak het even, want die lat ligt meestal hier. Ik wil hem eventjes laten zien. Gij kunt ook allen één voor één zingen. Ja, misschien is de ene zanger wel beter dan de ander. Of dat klinkt mooier. Zo is in het profetische ook. Er is heus wel lagen. En sommige mensen zijn daar meer voor geroepen en er meer gaven ervoor dan anderen. Maar u kunt het allen één voor één. Wanneer is de laatste keer dat je hebt geprofeteerd? En dan bedoel ik niet eens één op één ander een profetie doorgeven of een woord van de Heer of dat je ervaart dat God iets wil zeggen tegen die persoon, dat is goed. Maar de profetie hier in 1 Korinthe 14 spreekt over de profetie tot de gemeente. Als jij leeft met Christus, je bent betrouwbaar, je dient de Heer met overgave, je hebt een goed getuigenis. Weet je, deze microfoon die staat hier niet gewoon om mooi te wezen en omdat we geld over hadden. En wisten niet wat we met geld moesten doen. Die microfoon staat hier om gebruikt te worden door mensen die gezalfd zijn. De mensen die gaven hebben, die gewoon uit willen stappen om anderen te zegenen. En bijzonder in tongentaal, ik wil je ook even laten zien hoe dit werkt. En straks gaan we het ook beoefenen. Want ik heb gewerkt, heel veel dingen moeten gewoon praktisch zichtbaar worden in plaats van allemaal verheven. Dit is soms zo in mijn leven, ik pak hem even zoals het bij mij werkt en zoals ik weet. Dit, zo heeft u mij, als u wat langer meeloopt, ook af en toe wel eens gezien. Ik noem even op zondagmorgen, soms woensdagavond. Ik zit op mijn stoel of ik sta in aanbidding. Het worship team is hier bezig de Heer groot te maken. Ik zing mee, ik focus me op de Heer. En vaak plotseling voel ik we noemen het wel eens een prompting of een aandrang. De zalving, ik voel iets stirren. Dat is hoe het bij mij werkt. En vaak, op hetzelfde moment dat ik die stir voel, krijg ik vaak een woord, een tekst, een gedachte, soms één woord. En ik voel, moet weer. God wil dat ik een profetie doorgeef. Dat is de aandrang in de geest die ik ervaar. En daarom is het heel belangrijk dat je een geestelijk leven ontwikkelt. Daarom zijn deze vaste weken zo ontzettend belangrijk. Om echt de stem van God te leren verstaan en gevoelig te worden voor geestelijke dingen. Dit is het meest kostbare week van het jaar wat dat betreft. Voor onszelf. En geloof me dat je in de komende weken, de diensten, je bent wat gevoeliger, omdat je hebt daarin gezaaid. Nou, en God wil ook nu dat je oogst tot zegen van de gemeente. Nou, als ik die prompting en aandruk ervaar en ik heb geen woord, maar ik weet God wil iets doen. Ik weet, vroeger was broeder Reda of Ashwin, er zijn wel anderen, waarvan ik weet ook, die hebben die gaven om te vertolken. Die hebben de genade ontvangen om te vertolken. En ik weet, daar zitten ook anderen, maar dat moet ik vanavond een beetje gaan activeren in de komende tijd. Om je ruimte te geven, want ik weet, er zijn veel meer mensen. Veel meer. Maar ik neem even als voorbeeld. Dan vertrouw ik God. En dat is mijn geloof. Want we profiteren door het geloof. Nog steeds. Maar je bent ook al van de zalving en het geloof. En dan stap ik naar die profetie, naar deze microfoon toe. En dan, heeft u misschien wel eens meegemaakt bij mij, nou dan predik ik die nieuwe tongen eruit. Totdat ik voel dat die R eruit is. Het is klaar. En dan, wat moet ik doen? Gewoon rustig weer gaan zitten. En de Heer vertrouwen dat hij die vertolking aan een ander geeft. 1 Korinthe zegt, als zo iemand niet in de gemeente is, dan moet je dat niet doen. Want de geest van de profeet is aan de profeet onderhevig. Je kan zelf kiezen om uit te stappen of niet. Zo, dus met alle gaven van de geest. Ik kan bidden voor genezing of niet. Ik kan in alle gaven van de geest ervoor kiezen om uit te stappen of niet. Als er nu uitgestapt wordt, dan moet het ook vertolkt worden. Anders denk ik, ja, wat hebben we daaraan? En ik weet dat hier aankomende profeten zijn. En ik wil u graag bemoedigen om uit te stappen. Eigenlijk zou het zo moeten zijn, elke zondag, dat wij gewoon zo'n vier profetieën, ook niet te veel, want we hebben natuurlijk ook verder predikingen en zijn andere dingen in de dienst, er moet offer gegeven worden. Gewoon zo'n vier profetieën, maar dat is ook geen heilige wet, maar een beetje een richtlijn voor mezelf altijd. Ik heb hoog geschat dat er 8 mensen zo stonden en toen we er echt inblaasden, vroeger vaak aan de Lammeschans. Weet je, maar soms heeft dat ook nog, kan ook nog een waarde hebben. En dat u komt met die profetie te moe van de gemeente. En ik zeg altijd op het begin, weet je, we willen niet die lat zo, want mensen moeten ook voelen, kom maar. En ook al zou je een keer fout maken, weet je, in die beginfase, jongens, kom maar. Als ik nu een fout maak en echt profiteer over uw leven, dat u naar China gaat volgende maand en dat God zegt zo en zo, en dat gebeurt niet, dan sta ik aardig in mijn hemd. Toch? Dan moet ik even nadenken of ik wel zeker weet dat ik dit moet blijven doen. En zeker als dat soort fouten vaak voorkomen, want dat brengt schade. Maar als u net aan het beginnen bent en we zitten in deze setting, in zijn algemene profetie, weet je, dan willen we u graag behelpen en bemoedigen. En als we alleen echt constateren van, nou, dit is gewoon, als uw hart vol is van God, dan gaat u niet verkeerde dingen zeggen. Het is alleen misschien niet scherp, of misschien is het niet door de zalving, maar meer zit er van uzelf in. Daar moet u dan in leren groeien. Maar als u de zalving eenmaal leert kennen in uw leven, en u gaat uitstappen, gaat u zien hoe krachtig het is. Mijn pastor heeft mij vroeger altijd bemoedigd. Hij herkende, zag op een gegeven moment die gave in mij. En af en toe was het op zondagmorgen, of soms op woensdag, of andere momenten. Ook soms als je aan het bidden bent. Soms komt die profetie terwijl je aan het bidden bent. Soms voel je het al, je aan het bidden. Je bent in gebed, gewoon bijvoorbeeld op woensdagavond of in de kring straks. Je bent in gebed even met elkaar. En terwijl er gebeden wordt, voel je in één keer. Ik zoom even in op die tongentaal en vertolking. Durf het gewoon te uiten. En vertrouw God dat er iemand gaat vertolken. En het ergste, als er iemand vertolkt, vertolk je het zelf. En zeg je, spreek tot me. Ja, en vertrouw God. Gewoon durf uit te stappen. Ik geloof, beter heb je uitgestapt dan dat je niet uit hebt gestapt. En je leven lang eigenlijk na 30 jaar nog steeds nooit hebt uitgestapt. Maar ja, dat is misschien meer mijn levensmotto. Maar het is gewoon, stap maar uit. Ik wil niet dat u voelt dat die drempel zo hoog is. Want dat is hij niet. Want de Heilige Geest woont al in u. Als u vervuld bent met de Heilige Geest. De Heilige Geest woont al in u. En als je hart vol is van God. Je hart gericht om het te zegenen. Je gaat niet gekke dingen zeggen. Als je het hart van God eenmaal kent. Weet je. Misschien had het scherper gekund. Of misschien mag je leren dat krachtiger te verwoorden. Maar die zalving die je voelt. Om zegen te zijn. Dat is wat mensen vaak ervaren. Hè? En de rest is gewoon erin groeien. Amen. Zo, ik wil u gewoon daarin helpen en bemoedigen. Versterken. Ja, laat me alleen nog dit toevoegen. Je vertolkt, je vertaalt niet. Heel veel mensen weten niet het verschil. Je vertolkt de gave van de vertolking van tongen. Er staat niet de gave van vertaling van tongen. Wat gebeurt er als ik... Stel je voor, ik vertaal mezelf nu even in het Engels. I translate myself in English. This translation, letterlijk, elk woord wat ik gezegd heb in het Nederlands, every word that I've said in Dutch, vertaal ik in het Engels. Dat is vertalen. Vertolken is de inhoud pakken van wat hier wordt gezegd en dat als boodschap brengen. Hoort u het verschil? Dat is belangrijk hoor. Want het gaat niet om dat elk woord helemaal goed geïnterpreteerd en vertaald moet worden in het Nederlands naar de gemeente toe. Het gaat om dat u het hart van God en het hart van de boodschap die door de tongen gebracht wordt, dat u die vertolkt aan de gemeente. Zo, nu komt er in tongentaal, is er even 2 of 3 minuten die profetie in tongen. En dan komt iemand anders aan die microfoon, ja, zo zegt, dit is wat de Heer zegt. Even een voorbeeld, u hoeft niet te vrezen nu voor 2023 en de krachten die gaan komen. En de seizoenen die op jullie af gaan komen. En de angst die ingeboezemd zal worden. En misschien komt er nog specifieke informatie bij, vanuit Rusland of weet ik het waar. De geest ook je op kan wijzen, wat buiten jouw kennis om, buiten jouw verstand om. Wat de geest je in één keer laat zien over wat er dat jaar gaat gebeuren. En je begint dat te profiteren in een vertolking van die boodschap van tongen die broeder of zuster gaf. Het is ook mooi, hè? Broeder of zuster kan die boodschap geven in nieuwe tongen. Broeder of zuster kan vertolken. Ook mannen of vrouwen, alles wordt ingeslakeld hier. Jongens, meisjes, ik geloof dat met heel mijn hart. Laat me dit zeggen ten slotte. Want soms moet je hier wel eens meer en vaker onderwijs over geven. Vaak op trainingen werkt dat wat makkelijker, omdat je wat dieper op dingen door kan gaan. De Pinksterbeweging altijd heeft dit gezegd. Het spreken in nieuwe tongen is het uiterlijke bewijs van de innerlijke vervulling. Hoor mij even aan. Het spreken in nieuwe tongen is het uiterlijke bewijs van de innerlijke vervulling. Daarmee zeiden ze dat als je niet spreekt in nieuwe tongen en je was al een kind van God, betekende het niet automatisch dat je niet vervuld was met de geest. Ze zeiden alleen, spreken in tongen is wel het bewijs. Dan is het zeker het bewijs dat je vervuld was met de geest. Ik ken hele lieve broeders en zusters die niet spreken in nieuwe tongen, maar ze profiteren wel. Want dat is wat ik zie in de handelingen. Het is of spreken in tongen of profiteren. Er is doctrinaal, bijbels gezien, zit er niks tussen. En ik geloof dat gewoon zo belangrijk. Want ik ken die kracht gewoon in mijn eigen leven. En ik hoorde de woorden van Paulus. Ik wou dat jullie allemaal in tongen zouden spreken, zegt Jezus. Ja, je hoort dan ook dat verlangen. En dat, omdat je het zo kent in je eigen leven natuurlijk. Man, dit moet iedereen weten. Dit moet iedereen hebben. Bent u nog enthousiast? Of bent u door vast een beetje ingedut? Een beetje, oké. Okay. Nou, ik heb mezelf nog wel eens afgevraagd waarom sommige gelovigen niet spreken in nieuwe tongen, als er wel al reeds voor hun gebeden is. Ik heb wel ontdekt dat, dit geldt vooral bij Nederlanders, want in andere culturen is daar hele andere dynamieken. Soms de geest van deze wereld, deze cultuur, het Calvinistische geest van begrijpen, van verstand, van verstandelijk zijn. Of dat je vroeger hebt meegekregen, ja, het is niet voor jou of het is niet voor deze tijd. Dat dat vroeger al ergens in jou is geprent en dat je dat bent gaan geloven. En elke gave en elke zegeningen van God trouwens om te ontvangen, maar bijzonder de gaven van de geest, die werken door het geloof. Zo als er een ongeloof, als er ergens een geest van ongeloof bezig is, ook op dit terrein, kunnen we bidden wat we willen, maar als jij ongeloof hebt, gaat het niet gebeuren. Waarom? Je moet komen in een houding van overgave. Ik begon met shikara yala baba shed robo. Maar jij krijgt misschien jij moet gewoon je overgeven aan de geest. En we hebben ook gezien, sommige mensen vinden dat soms moeilijk. Geef je nou maar over. Zeg tegen je naaste, vergeef je nou maar over. Geef je nou maar over. Nou, het is jij die in nieuwe tongen spreekt door toedoen van de geest, staat er. Door toedoen, jij spreekt. Dit is ook wat heel veel mensen niet goed begrijpen. Jij spreekt in nieuwe tongen, maar door toedoen van de geest of onder leiding van de geest. En dit is die overgave, dat vertrouwen. En eigenlijk is het zo, als we straks voor je bidden hier, en voor alle anderen wil ik gewoon uitdagen, als je thuis kijkt, kom morgen. Dan gaan we er ook echt wel voor bidden. We hebben heel veel tijd met heel veel leiders om voor iedereen te bidden. Dan geloof gewoon dat je het ontvangt. Waarom? Want Christus leert dit. Dit is de weg. Dit is wat Christus heeft geleerd. Dit is wat de apostelen hebben geleerd. Dit is wat boekhandelingen heeft geleerd. En dit is hoe de zegen vervolgens door gaat werken. En wat er gebeurt daarna, dan ga je dat geschenk, die gave van de geest, de cadeau van de Heilige Geest, ga je ontdekken. Ga je ontwikkelen, ga je uitpakken. God geeft je een cadeau geven en dan ga je uitpakken door het te doen. En dan ga je de kracht en de zegen daarvan ontdekken en zien en ervaren ook in je eigen leven. Amen. Wat je nodig hebt als het gaat over tongentaal, en dit wil ik ook nog even zeggen, is niet zozeer allerlei theoretische kennis. Ik geef nu wel uitleg en zo, en dat is ook goed, want ik heb ook andere doelen daarin. Maar uitleg ook is goed, maar als je het eenmaal bent tegengekomen in de Bijbel, je leest het. Wat je nodig hebt is niet zozeer theoretische kennis, maar praktijkkennis. Ervaring. Toen ik de eerste keer in de Pinkstergemeente kwam. Ja, ik kwam van de straat. Ik was daarvoor. Zondagavond ging ik naar handopleggingsdiensten. Daar zag ik ook hele bizarre dingen. In een Anglicaanse kerk. Daar zag ik echt hele bizarre dingen hoor. Dat heb ik nooit in de Pinkstergemeente gezien. Zag ik bizardere dingen dan hier. Ja, dat was wat. Dat was heel sereen. Heel zuiver. Maar toen kwam ik in de Pinkstergemeente terecht. Ik was de enige blanke. Samen met nog een jongen. In Den Haag. Heel veel gasten kende ik van de coffeeshop en van de straat en van de dealen. En die waren allemaal radicaal tot bekering gekomen. Vol tattoos, vol met cryptische signs, nog allemaal kentekens op. Allemaal net een paar maanden tot bekering gekomen. Ik kwam de eerste keer in zo'n Pinkstergemeente binnen. Jongen, ik keek mijn ogen uit. Ik had mijn pakje Marlboro nog bij me. Daar werd ik een paar weken later van verlost. Nee, ja, een paar weken daarna, een paar zondagen daarna. En toen begonnen ze in tongen te bidden. Niemand, want mijn moeder had die gave. Ik wist dat er thuis had ik het wel eens al gehoord. En toen vond ik het al helemaal tergend hoor. Moet je voorstellen, daar ging ik criminele dingen doen. En dan liep ik van mijn slaapkamer naar beneden. En dan hoorde ik mijn moeder in nieuwe tongen bidden. Daarom ook ouders, onderschat die kracht niet. Als je niet weet hoe je weet niet waar je kinderen zijn, je weet niet hoe je voor moet bidden, je weet niet hoe het met ze gaat, je weet niet wat je moet bidden, ga maar gewoon in nieuwe tongen bidden. En ik voelde al foute boel. Al onze overvallen die we gepland hadden, mislukt ook altijd. Ja, dit was gewoon, mijn moeder is er niet vandaag, maar ja, dit is gewoon, er is iets in. Ik wist dat het al krachtig was, maar toen maakte ik er voor het eerst mee in de gemeente. En dat was gewoon, toen was het gewoon, de hele gemeente begon in tongen te bidden. Dus 100 man, weet ik, 80 man, ik weet niet precies hoeveel mannen er waren, 100 man. Keihard bidden in nieuwe tongen, gewoon 10 minuten lang. En dan kom je als net geredde zondaar, net bekeerd, net gered van door de Heer, net bevrijd van je, kom je dan binnen. Het is alsof de grondvesten gewoon schudden. Zeker in je leven. Want je voelt wel, dit is krachtig. Kijk, heel veel mensen die komen vaak met die vraag die uit die sensationistische kerken komen. Ja, Pastor Arno, waarom wordt hier gesproken in tongen? En dan komen ze met die ene tekst uit 1 Korinthe 14. Die moet ik dan altijd helemaal even uitleggen aan hun. En dan luisteren ze nog niet hoor. Want dan leg ik deze hele lijn uit en dan luisteren ze nog niet. Jongen, in Handelingen 2. We gingen ook niet de ramen dicht omdat er in tongen werd gesproken. In Handelingen 9 gingen ook de ramen dicht. In Handelingen 10 gingen de ramen dicht. In Handelingen 19 ging het juist open. Schaam je niet voor tongentaal. Weet je wat ik heb ontdekt? Ongelovigen. Want daarom staat het, het is een teken voor de ongelovigen. Het is een teken voor de ongelovigen. Die gaan juist denken, wat is dat? Dat was ook wat ik dacht. Ik dacht, dit wil ik ook. Wat is dit? Dat begon mijn verlangen te groeien. En ik heb ontdekt, wij denken, ja, maar wat gaan ze denken? Wat gaan nieuwe mensen denken? Wat gaan al die doctorandussen denken die binnenkomen? Ik zie het zo, als God reëel is, als wat wij prediken waar is, echt een levende God, de God van er is een hemel en er is een hel en alles wat we prediken is waar, dan is er altijd een bovennatuurlijke dimensie ook betrokken bij een geloof en bij de gelovigen. Ga naar de boeddhisten en je weet er is een occulte dimensie daar. Ga naar de hindoestanen en je weet er is een occulte dimensie. Ga naar de christenen en er is een bovennatuurlijke dimensie die verheven is boven het occulte. De waarheid van de geestelijke wereld en wij schamen ons. Ah? We schamen ons waarvoor? Voor een taal die God ons gegeven heeft, tot zegen voor jezelf en voor anderen. We leren alleen in Korinthe 14 dat er een orde is in de zaken. Maar ik heb ontdekt, maak je niet zoveel zorgen hoor. Als hier door de worshippers soms in tongen wordt gebeden, soms is het ook even een afstemmen op God, hè. Soms heb ik dat als prediker ook. Even korobashende, eventjes die, even afstemmen in de geest. Oh Heer, wat wilt u dat ik zeg nu? Wat wilt u dat ik doe? Want je bent afhankelijk van de geest, van de Heer. Niet dat we ons eigen plan de hele tijd maar lopen volgen. En onze gemeente hebben we hier helemaal geen moeite mee. Andere kerken zien dat anders. Oké, we zegenen hen. Zij mogen dat anders zien, maar wij geloven dat dit is hoe de Heer het wil hebben. En we willen u graag daarin bemoedigen om uit te stappen. Nou, als u zo meteen naar voren komt voor gebed, om deze gaaf te ontvangen, eigenlijk om vervuld te worden met de geest en deze gaaf te ontvangen, dan ontvangt u het in het geloof en door het geloof, maar ook u gaat die tongen spreken door het geloof. Ik heb geloofd, staat er, daarom spreek ik. In Handelingen 2 was daar hier deze explosie, maar die andere keren zien wij, Paulus gaat uitleggen over de doop in de geest. Of hij begint uit te leggen over zijn eigen leven. Nadat hij zelf gedoopt werd, werd er voor hem gebeden door Ananias. Broeder, wordt vervuld met de geest. En Paulus begon daar in nieuwe tongen te spreken. Wauw. Wist Paulus... Kende Paulus het Nieuwe Testament? Hij had Jezus nog nooit gezien. Hij wist alleen wat Ananias verteld had. En verder was hij, daarvoor was hij een vervolger van de christenen. Ja. Maar hij had een ontmoeting gehad met Christus. En zo is het ook met u en mij. We hebben een ontmoeting gehad met de Heer Jezus. En die ontmoeting zegt ons... Weet je, laat voor je bidden en ontvang het. Gewoon allemaal door het geloof. En dan gaan we spreken door het geloof. Amen.